Wat is voor jou nou dat ene element wat cruciaal is, waardoor het ene bedrijf het wel compleet omarmt en het andere bedrijf niet?
De Dataloog is dé Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcast, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Hey, goeie podcast allemaal. We zijn weer met Walter en Steven bij elkaar. Hallo Walter. Ja, we zitten nog diep in de corona. Maar we zitten al wel in seizoen 2, aflevering 20. Allebei thuis nog steeds op dit moment. We kijken allemaal wel, toch Walter, heel erg uit dat we weer aan de gang mogen. Absoluut. Op kantoor, om iedereen te zien.
Ik merk dat ik al veel vaker ook weer op kantoor kan zitten. We hebben de hele duidelijke regels en afspraken met elkaar gemaakt en een maximum capaciteit. Ja, het is gewoon heel fijn om af en toe weer de bekende gezichten in levende lijven te zien. Het blijft toch anders, hè?
Toch anders, hè, Walter? Ja, precies. Ja, hey, we hebben een ontzettende gave podcast vandaag die we op gaan nemen met Steven. En dat is een beetje mijn passie en ik weet, Walter, die van jou ook. We gaan het vandaag hebben over, ja, hoe kan je nou als organisatie optimaal profiteren van, ja, de digitalisering / data, Walter. Ik hoorde vanmorgen op het nieuws dat de ING van 109 kantoren teruggaat naar heel weinig kantoren. Mede ingegeven door de corona digitalisering. En ik las ook dat zelfs mensen boven de 70 nu compleet digitaal zijn. Dus die bedrijven moeten veranderen. En daar hebben we nu een specialist voor, Steven. Steven, kort introductie. Vertel, wie ben je, waar werk je en wat doe je?
Dankjewel, Alex. Ik ben Steven Nooyen. Ik werk bij Go Data Driven. Ik ben daar een data science consultant. Dat beroep doe ik eigenlijk al 5 jaar. Voorheen voor een andere consultancy. Door die begonnen eigenlijk heel erg praktisch. Dus data science modellen maken. Het ontwikkelen van code schrijven ook. En de laatste jaren merk ik eigenlijk steeds meer dat ik toe aan het groeien ben naar het beter organiseren van data science. Dus we zijn op opdrachten bij klanten hun data science teams beter aan het inrichten. Beter aan het aansluiten bij de business. En ik zit hier eigenlijk aan tafel vandaag, omdat ik over de afgelopen 5 jaar echt dezelfde patronen elke keer weer terugzie bij mijn klanten. En vorig jaar een keer nadacht van, kunnen we die patronen vangen in een soort model of een journey die bedrijven doormaken op weg naar die data volwassenheid. En dat is de AI maturity journey waar ik het vandaag met jullie over wil hebben.
Nou, dat is als data scientist toch jouw vak, hè? Om patronen te leren herkennen. Dan een model wordt of model. Ja. Een model blijft een model.
Ja, inderdaad. Ja. Je ziet toch allerlei verbanden en zo. Hè? En data in klanten en weet ik veel. Ook al is de sample size redelijk klein. Het gaat toch, zie je toch wat ontstaan.
Ja, en jij hebt je bent op iets gekomen en dat heb jij de AI Maturity Journey gedoopt. Wat is dat precies?
Ja, precies. Dus het is eigenlijk een maturity model. Maar we hebben, in plaats van dat het model heet, hebben we het journey genoemd, bewust. Omdat het eigenlijk meer beschrijft hoe bedrijven in Nederland met data en AI omgaan en daarin groeien. En het is misschien niet het ideale model, hè. Kijk, als je dit ideale pad zou volgen, zou je misschien anders doen. Maar de struggles die we hier benoemen, dat is waar de bedrijven tegenaan lopen. En dus vandaar de journey, de belevenis, de manier waarop mensen, bedrijven data gedreven worden. En dat zie je eigenlijk terug over alle sectoren heen. Dezelfde journey, maar niet uit in welke sector je zit. Je maakt dezelfde dingen mee en dezelfde thema's kom je terug.
Hey Steven, maar voordat we gaan praten over jouw modellen en de ervaring die je daarin hebt en wat je tegenkomt. Hè, vertel eens waarom bedrijven nou eigenlijk data gedreven moeten worden. Hè? Satya Nadella van Microsoft zegt het, de CEO van Google. Maar waarom moeten bedrijven dat nou doen?
Ja, goede vraag hoor. Ja, ik hoop zelf dat onze luisteraars van deze podcast er al lang over uit zijn. Hè? Maar data en AI in het bijzonder, artificial intelligence, zijn eigenlijk de vierde industriële revolutie. Hè? Dus naast stoomkracht, massaproductie en elektriciteit krijgen we nu slimme applicaties. En zelfs de meest kleine slimme applicaties kunnen al een enorme impact hebben in de dagelijkse operatie en gang van zaken. Denk bijvoorbeeld aan wat als we uiteindelijk zelfsturende auto's hebben. Hoeveel beroepen in de chauffeurswereld, taxis, vrachtwagenchauffeurs. Wat gaan we met onze eigen vrije tijd doen als we niet meer achter de stuur hoeven te zitten onderweg naar ons werk? Ja, dat soort dingen gaan echt extreem veel impact hebben. En een schatting ook van McKinsey of zo is bijvoorbeeld dat 60% van de jobs voor 30% automatiseerbaar zijn. En dus er gaat heel veel tijd vrijkomen weer om ons op nieuwe dingen te richten. En dat kan voor bedrijven grote kostenbesparingen laten zien.
Oké, dus het antwoord op mijn volgende vraag is mooi het bruggetje naar jouw modellen. In je whitepaper staat ook 80% van de bedrijven die er mee bezig zijn, die zijn er echt over aan het nadenken. Maar 15 van de 100 doen het eigenlijk. Hè? Hoe komt dat, Stefan? En als je dat beantwoordt, kunnen we naar dat model van jou toe?
Ja, dat is wel grappig wat je zegt. Hè? Dus die 15 van de 100, dat kwam uit de Big Data Survey van afgelopen jaar. En dus die wordt jaarlijks onder alle Nederlanders gehouden, of veel Nederlanders die in de datasector werken. En die 15% zijn bedrijven of organisaties die data science modellen in productie hebben staan en die dat gebruiken om om businesswaarde te creëren. Dus die er ook op handelen. Want ja, model maken kan iedereen, maar dat ook in de operatie gebruiken, dat is het grote verschil. Hoe dat komt, hè, is 5 jaar geleden toen ik begon. Toen was de grote promise van big data. Hè, we moeten data gaan verzamelen in data lakes. Data scientist, sexiest job van de 21st century. We moeten data scientists aannemen. Eigenlijk mensen, data, technologie samenbrengen. Dan komt het vanzelf goed. En eigenlijk zien we nu dat helemaal niet goed komt. Hè. Dus voor 85% van de bedrijven leidt dat niet tot waarde.
Dat is veel, hè, Walter?
Ja, dat is enorm. En zie jij daar ook verschil in tussen type bedrijf, Steven? Ja, want je hebt natuurlijk nieuwe partijen in de markt, je hebt bestaande partijen. Ja. Lex noemde net een ING al, die bedrijven moeten veranderen. Zie je verschil tussen start-ups en gevestigde bedrijven?
Ja, dat zie je op zich wel. Hè. En bijvoorbeeld als je kijkt naar e-commerce bedrijven, die ontstaan zijn vanuit een digitale webshop. Daar is de hele mindset van digitaal werken en datagedreven werken zit al veel meer van nature in het DNA van de medewerkers. Voor dat soort bedrijven is het iets makkelijker om te kantelen naar een datagedreven organisatie dan voor een traditionele bank bijvoorbeeld.
Dat vind ik interessant, want je noemt hier in plaats van technologie noem je juist de mens en de organisatie.
Ja.
Is dat de beperkende factor?
Nou, het zijn beide. Hè? Dus wat ik zei, mensen, data, technologie, oké, dat is één. Dat noem ik in de white paper de analytical capability. Dus hoe goed zijn je analytische vaardigheden en skills als organisatie. Maar die tweede as, en dat is dus waar heel veel bedrijven eigenlijk steken laten liggen of waar nog veel aangepast kan worden. Dat is de tweede as, die noemen we business adoption. En die as die bestaat eigenlijk weer uit andere componenten, zoals bijvoorbeeld executive sponsorship. Hoe heb je je funding geregeld en hoe implementeer je producten?
Oké, dus Code Data Driven is een van de bedrijven die heel actief is in het veranderen en consulting bij bedrijven hoe ze digitalisering optimaal kunnen benutten. Nou, jij bent daar echt een van de pioniers in. Kan je iets vertellen over dat model, Steven? Wat zijn die assen en wat houdt dat in? En wellicht kan je ook wat voorbeelden van die twee als ze noemen.
Ja, het is als je de whitepaper leest, hè, dat heb jij ook gedaan. Het is best wel een boekwerk geworden. Hè, dus voor details verwijs ik naar naar de whitepaper en het downloaden ervan. Maar de summary is eigenlijk de twee assen zijn aan de ene kant de technisch analytical capability. Laten we zeggen dat je dat bijvoorbeeld plot op een i-as. En dan op de X-as zet je dan bijvoorbeeld de business adoption. Dat is dus die meer organisatorische as van hoe regel je meer de operatie binnen je bedrijf. En eigenlijk als je dan die grafiek hebt, hè, met die I en die X-as, dan kan je een soort van S-curve trekken die daar doorheen loopt. En dan doorloop je 4 verschillende fases naar wat wij dan noemen een AI-gedreven organisatie. En in het begin heb je dan de initialisatiefase. Dat gaat om het aantonen van waarde in zo kort en zo snel mogelijk. De tweede fase, dan groeit dat een beetje tot een klein teampje wat vaker met experimenten bezig is. En die derde fase, dan ga je echt een stap maken naar je hele organisatie meenemen. Dus dat is meer een stap in die business adoption richting. En dan in die laatste fase, ja, dan ga je het democratiseren, hè? AI en data. En dan wil je eigenlijk iedereen self-service reports aanbieden. Dus dat is een stap in beide richtingen. Zowel business adoption als analytics capability. En die, ja, wat dat betekenen, die assen, daar kan ik nog inderdaad veel meer in en voorbeelden bij noemen.
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de data en AI trainingen van Go Data Driven. Ga voor meer informatie naar godatadriven.com/training.
Ja, dus over twee assen. Business Adoption en Analytical Capabilities.
Ja.
En iedere as vertegenwoordigt de drie componenten.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
En met elkaar maakt dat vier fasen waar je als organisatie doorheen gaat. Is het bereikt dat in één fase, of kan het ook zijn dat je bepaalde capabilities al verder hebt ontwikkeld en achterloopt op andere delen?
Ja, zeker. Ja, ja. We hebben voor dit onderzoek hebben we ook echte interviews gedaan, hè, met klanten van ons om te verifiëren of zij zich herkenden in deze maturity journey. Dus het is niet alleen gebaseerd op mijn ervaring, maar ook op onze klanten. Hè, en door het gesprek aan te gaan is dit eruit gekomen. En een van die geïnterviewden is Falco Vermeer van Randstad. En die benoemt ook van, ja, als je al heel veel hebt geïnvesteerd in het verleden in je BI goed inrichten, dan ben je misschien wat verder met je data-organisatie dan andere bedrijven. Dus het zou er best kunnen dat je op die data-as daar dan al best wel goed voor staat, maar dat je op andere assen nog steekjes laat vallen.
Ja, dus daar zeg je eigenlijk, dan ben je heel goed bezig op dat analytics capability, dat technische stuk.
Ja.
Maar dan loop je eigenlijk achter op je business adoption. Hè? Dat is meer de mensenkant.
Ja. Ja.
En ik ongetwijfeld kom jij, Steven, heel veel veranderen is moeilijk tegen. Leven lang leren wordt veel geschreeuwd, maar in praktijk is dat moeilijk. Kan je een aantal voorbeelden noemen dat dat juist leuk is om leven lang leren en dus ook die verandering mee te maken?
Kijk, het is altijd heel leuk als je een product ontwikkelt wat uiteindelijk ook gebruikt wordt door de operatie zelf, zeg maar. En een goed voorbeeld hiervan is, ik heb werkt in het verleden bij een airline en daar had je een data science afdeling. Nou, die maakte allemaal modellen. En een van die modellen was om de hoeveelheid brandstof in te schatten die een vliegtuig moet meenemen. En want als je vliegtuig te vol laat, dan neem je allemaal extra gewicht mee. Dus dat kost je juist extra brandstof, dat is duur. Als je te weinig brandstof meeneemt, dan willen we eigenlijk niet over nadenken wat er dan mis kan gaan. Maar de persoon die moet handelen op dat model is de piloot. Want je kan een model een aanbeveling geven op de hoeveelheid brandstof. Maar de piloot mag dat overrulen, omdat die de eindverantwoordelijke is voor die vlucht. En die piloot die geloofde niet in dat model en in de data. Dus wat gebeurde in de praktijk? Er komt een mooie score uit, hè? Een mooie hoeveelheid brandstof. Maar de piloot tankt alsnog het vliegtuig vol, want die denkt, ja, doei.
Gooi me vol, hoor.
Ja, die denkt, ik ga niet zorgen dat ik te weinig brandstof heb straks, weet je wel.
Ja.
En daar zie je eigenlijk hoe belangrijk het is als scientist dat je zo'n model ontwikkelt met die piloten. En dat je nou ook uitlegt dat in dat model ook wel echt wel een veiligheidsmarge is ingebouwd, weet je wel. En dat ze daarop kunnen vertrouwen. En ik vind het heel leuk altijd als ze uiteindelijk zo'n piloot zover krijgt.
Het is wel een beetje op leven en dood, hoor, dit.
Ja, dit is wel spannende nieuws. Ja.
Nou, ik was al met corona niet van plan om te vliegen. Maar Steven, als ik dit hoor, dan...
Ja, het is misschien goed dat alle vliegtuigen aan de grond staan. Nee, maar dat zijn wel momenten dat ik als data scientist blij word. Want dan is uiteindelijk... Je doet het samen met iemand. Die gaat er ook in geloven uiteindelijk. En die gaat het hopelijk op je model acteren. En dan... Ja, en dan zeggen ze, hey, verrek, weet je wel, het is echt prima. En we sparen hier een hoop kosten mee, het is beter voor het milieu. Het is gewoon hartstikke goed. En dat geeft mij altijd heel veel plezier in het werk wat ik doe.
Als jij terugkijkt naar het project, hè, je hebt over deze airline en de situatie waar je op dat moment in zat. Hoe zou je dat dan kwalificeren wat stadium betreft, een van die vier stadia die je hebt benoemd?
Ja, heel goed. Ja. Dus we zagen bij deze airline eigenlijk dat ze supergoed bezig zijn geweest met het experimenteren en het opbouwen van die data science capability, zeg maar. Het is die technische as. Het data science team was misschien al wel 30 mensen sterk of zo. En waar dat bedrijf zich in bevond, was heel erg in de fase van 2 naar 3. Dus je hebt tot nu toe alles centraal georganiseerd. Je maakt allemaal van die proof of conceptjes, zoals dit brandstofmodel binnen die capability. Maar je wil veel meer aansluiting zoeken bij die business unit. Dus je wil eigenlijk die stap maken in die andere as, hè, die business adoption as. Wat we daar bijvoorbeeld gingen doen is dat we zeiden, oké, in plaats van dat we in die capability data science opbouwen, gaan we nu data science brengen, decentraliseren bij de business zelf. Dus ik heb bijvoorbeeld zelf daar een team opgezet, data science team voor finance. Dus een hele traditionele afdeling die nog niet echt op data science acteerde, maar die wij dus ook gingen vertellen hoe data science werkt. En dedicated data scientist in een team kregen om aan de slag te gaan met slimme forecasting modellen bijvoorbeeld. Dus die zat heel erg in die derde fase eigenlijk.
En die derde fase is?
Het empoweren van de organisatie. Dus we noemen het eigenlijk het verbreden van die science vanuit een centraal innovatieteam naar gewoon iedereen binnen de organisatie op verschillende afdelingen gaan helpen.
En hoe doe je dat dan concreet? Hoe ga je door naar die fase?
Nou, het grootste probleem is misschien in die fase 1 en 2 heb je mogelijk nog een hele goede sponsor gehad in de board die genoeg geld had om al die initiatieven te funden. Maar als je de rest van je organisatie in één keer wil empoweren en daar data science wil brengen, dan kan je dat niet alleen maar meer betalen met één leuke sponsor bovenin. Hè? Dus die finance afdeling waar wij dan bijvoorbeeld heen gingen, die moeten dan zelf gaan bijdragen in de modellen die ontwikkeld gaan worden. Dus in dit geval hadden bijvoorbeeld Bernard Vroom, die is ook geïnterviewd van KLM voor deze whitepaper. En hij zei ook van, kijk, je kan een mooie proof of concept doen met dat centrale team, maar op een gegeven moment moet er een handshake plaatsvinden en dan moet die business gaan betalen voor die AI-oplossing en voor die data-oplossing. En dat, als je erover nadenkt, is dat supergoed, hè? Want als die business niet wil betalen, dan zien ze er kennelijk geen hel in. En dan is het kennelijk niet rendabel. Dus waarom zou je er dan nog mee doorgaan?
Hey, en Steven, hè, als je nou met jouw ervaring en de projecten die je hebt gedaan en het schrijven van een whitepaper en twee as in, wat is voor jou nou dat ene element wat cruciaal is, waardoor het ene bedrijf het wel compleet omarmt en het andere bedrijf niet?
Ja, ik denk dat we dan op dat derde element van die business adoptie uitkomen. Ja, dus we hebben net even gehad over implementatie, die piloten. Het tweede element was die funding. Dus die business moet de handshake doen en die moet gaan betalen. En dan het derde element, wat denk ik echt heel, heel, heel veel verschil gaat maken, is wat we noemen executive support. Dus heb je iemand bovenin die gelooft in alles wat jullie gaan doen, en iemand die de organisatie daarin begeleidt. En wat kan je nou verwachten, of wat moet je verwachten van die executive support? Hè? Het kiezen van de juiste kansen en de opportunities. De mindset van experimentatie neerzetten. Roadblocks kunnen clearen als er problemen zijn. Hè, dat in de organisatie mensen niet mee willen. En ook die verandering van die piloten in hun gedrag. Dat soort dingen moeten allemaal door iemand geleid gaan worden. En zo'n persoon, die leader, kijkt ook objectief naar de resultaten van experimenten. En dingen die niet doorgaan, die kan die gewoon stoppen en zich richten op meer kansrijke initiatieven.
Maar je hebt ongetwijfeld heel veel CEO's, managers meegemaakt. Hè? En ik heb ook wel eens wat meegemaakt dat sommige projecten worden gestart, maar die worden niet gestart om de organisatie die kant op te duwen met andere redenen. Hoe kom jij er nou achter dat die man bovenin of vrouw bovenin gewoon echt committed is en ook all the way gaat?
Dat is best wel vaak kom je daar pas achter tijdens zo'n opdracht die je doet, helaas. Je hebt wel een heel goed onderbuikgevoel in de gesprekken van tevoren. Hè? Want als zo'n persoon echt committed is, dan heb je die eigenlijk al gesproken in de aanloop van naar de opdracht toe. Dan weet je al een beetje wie de hoogste sponsor is in de boom, zeg maar, wat die missie ervoor is. Maar misschien een goed voorbeeld van een klant in het verleden waar ik zat, is dat de data science afdeling waar ik dan daar kwam, die zat onder IT. En we wouden vanuit dat team wouden innoveren en meer data science en artificial intelligence use cases op de kaart zetten. En we zijn heel erg vanuit dat chapter, zeg maar, die data science afdeling binnen IT, zijn we de organisatie ingegaan, allemaal ideeën opgehaald, een backlog gemaakt, longlist met ideeën, een paar proof of concepts laten zien, hè, die we konden doen in een hele korte tijd. Maar we liepen continu uiteindelijk aan tegen de vraag van, wat nu? Proof of concept klaar, bewezen. Maar er moet iemand gaan betalen. Hè? Er moet tijd vrijgemaakt worden van mensen. Er moet budget komen. En we zaten onder IT. En de operatie die we hielpen met die proof of concept, die was er natuurlijk blij mee, want dat was gratis werk voor hun. Maar nu moesten ze gaan dat gaan leiden en overnemen en dergelijke. En we kwamen daar gewoon niet echt. We kwamen er niet echt bij, zeg maar. En idealiter hadden we iemand bovenin gehad binnen die business die dit ook zag. Hè. Misschien hadden we niet onder IT moeten zitten ook met de data scientist, maar dichter bij de business. En IT is toch vaak bezig met de brandjes blussen, systemen in de lucht houden. Dat is toch een andere prioriteitsstelling dan winst maken op nieuwe use cases. Hè. Daar kwamen we er eigenlijk niet in.
Dat klinkt eigenlijk niet als een quick fix, Steven.
Nee, want daar ga je het uiteindelijk echt met die klant hebben over het organisatiemodel. Van oké, zitten we wel op de juiste plek data science te doen nu? En hoe kunnen we zorgen dat er meer buy-in gaat komen van die business als we het vanuit IT doen? En een typisch ding wat je ook daar zag, hè, is dat er bijvoorbeeld toen ik binnenkwam, waren er, laten we zeggen, 5 of 6 projecten waaraan gewerkt werd. En 3 van die projecten hadden gewoon letterlijk geen business stakeholder. Dus dan vroeg je aan zo'n scientist van oké, voor wie werk je, zeg maar? Met wie zit je elke week om te kijken of je model waarde gaat creëren? Ja, en dan kreeg je een naam te horen en dan ging je naar die persoon en dacht hij, oh ja, daar zit ergens een scientist iets voor me te maken. Maar ja, het was totaal niet top of mind, weet je wel. En dan weet je gewoon, die 3 projecten kan je stoppen en dan hoor je er gewoon niet eens iets over. En dat hebben we ook gedaan. Ja, gewoon die 3 projecten gekild en aan betere dingen gaan werken waar wel mensen op zaten te wachten.
Dus jij bent echt heel intensief met zo'n klant bezig. Hè? Als ik goed naar je luister, dan heb je die 2 assen. En als je die 2 assen matcht, hè, dan komen er eigenlijk 4 fases uit jouw onderzoek naar voren. Ja. Dat is initialisatie, dat is continu experimenteren, dat is empowerment. En als laatste is dat AI democratize. Hè? Dus eigenlijk het democratiseren van de organisatie op het gebied van AI. Kunnen we daar eens 1 voor 1 doorheen lopen?
Ja, natuurlijk. Ja.
Initialisatie.
Ja, dus, wat ook wel leuk is in de whitepaper, helemaal aan het eind kan je vertellen ook hoe je kan groeien door die fases heen. Dus we beschrijven de 4 fases en we schrijven die pilaren. Dus wat het grote waarde is van de whitepaper is denk ik dat je een framework krijgt waaraan je je eigen voortgang kan meten. En dan kan je je huidige competentie ten opzichte van je target competentie bepalen. Dan kan je kijken waar de gaps zitten en in groeien. En in die initialisatiefase, dat draait eigenlijk puur om het aantonen van waarde. Want vaak is er wel een missie geformuleerd op boordniveau van oké, in de toekomst wordt data een belangrijke pilaar. Maar er is nog geen datastrategie en ze weten nog niet goed wat data betekent en hoe dat het businessmodel kan veranderen. En dat is eigenlijk waar die eerste fase om draait. Het kiezen van één goed proof of concept, het liefst in de core business van die organisatie. En daar in een hele korte tijd met goede mensen laten zien dat het kan voor die organisatie en daardoor de rest van de board te overtuigen voor de volgende zak geld om te gaan groeien en dit op te gaan pakken.
Dus dat is wat jij doet, hè? Je helpt die organisatie ook met het maken van een strategie, een datastrategie. Kan je daar een voorbeeld van noemen?
We hebben weer voor een andere organisatie. Zijn collega van mij is langer bezig geweest met het uitdenken van een datastrategie. Ook daar stond al een missie. Ze waren door die eerste fase heen. Ook misschien wel, ze waren in de tweede fase waarin die proof of concept gelukt was. Ze zijn uitgegroeid tot 20 scientists. Waarvan de helft zeg maar oud SQL developers zijn die zich hebben omgeschoold. En ze kwamen er eigenlijk een beetje achter van oké, wat gaan we nou bereiken? Hè? Hoe gaan we nou die data verder succesvol maken in die organisatie? Die andere afdelingen meenemen. En daar heeft mijn collega eigenlijk in samenwerking met dat afdelingshoofd en ook de rest van het board eerst zo'n maturity scan gedaan op basis van deze whitepaper eigenlijk. En die resultaten teruggekoppeld naar boven om mee te denken van oké, wat zijn nou die verschillende assen waarover je succesvol moet zijn? En dat kan je dan oprollen in een datastrategie. Hè? Dus je zegt oké, technisch moet ik wat doen, organisatorisch moet ik dingen gaan doen. Hoe ga ik dat samenvoegen en hoe maak je dat concreet in de komende 2 jaar?
Goed, dus dat is dat eerste stappen, het initialiseren. Eigenlijk is dat de organisatie klaarmaken om aan de gang te gaan met data-analyse.
Ja, ik zou zeggen, die eerste stap is echt laten zien dat het kan. Die eerste stap, die eerste fase, die kan je ook gewoon in een half jaar prima doorleven. Dan heb je ook nog geen datastrategie nodig. Maar in die tweede stap, waarin je dus eigenlijk je team natuurlijk gegroeid hebt, steeds wat meer proof of conceptjes doet, dan gaat die datastrategie belangrijker worden. En zeker naar de derde fase toe, dan wordt dat essentieel. Ja.
Maar wacht even, we zitten nog in fase 2, continu experimenten. Gaat natuurlijk niet allemaal goed, gaat ook wat fout. Hoe gaan dat soort bedrijven om met die mislukkingen? Want ja, dat is natuurlijk wel voor de andere personeelsleden die er geen zin in hebben, natuurlijk fantastisch.
Ja, klopt. Mensen zijn heel sceptisch helaas vaak. Denken altijd, wat gaat er veranderen? Is dat nou allemaal wel weer nodig? Dat soort dingen.
Wat is jouw ervaring? Waarom,
ja, nou, de ervaring is eigenlijk vooral dat je dus die mindset van experimentatie nodig hebt. En dat krijg je door iemand hoog, zo'n die executive sponsor die dat uitdraagt en die dat mogelijk maakt. We hadden bijvoorbeeld een
die mensen ook uit de bestaande processen haalt, hè, die uit de dagelijkse gang van zaken haalt en ruimte geeft om nieuwe dingen te doen met een onzekere uitkomst.
Ja, zeker. Ja. En bij een vorige klant van me hadden we daar hadden ze een release experience, heette dat. Dat was elke maand eentje. En dan in elke 3 maanden was ook een failure edition. Dus dan in plaats van dat de successen werden gevierd, stonden allemaal mensen vertellen over grote faal experimenten of grote faalprojecten, zeg maar. En iedereen was welkom binnen het hele bedrijf om gewoon naar die release experiences te gaan. Dus dan laat je eigenlijk op een podium, ga je dan vertellen hoe slecht dingen gegaan zijn. Nou, dan begin je wel echt, zeg maar, een mindset van een experimentatie te creëren, denk ik. En dat is denk ik een heel concreet voorbeeld over hoe je zoiets kan gaan realiseren. Ja.
En wanneer doe je dat? Doe je dat al direct in het begin als je start met experimenteren, dat falen erbij hoort? Of doe je dat later pas als je wat meer ervaring hebt opgedaan en je denkt van nou, nu zijn we wel 80% geoptimaliseerd en 20% gaat toch fout, nu kunnen we dat wel eens gaan delen?
Ja, nou, in die initialisatiefase is natuurlijk wel belangrijk dat je een succesje hebt. Ja, dat je inderdaad niet begint met iets gefaald. En daarom is het ook zo belangrijk, hè, dat die initialisatiefase met goede mensen begint. Dus wat je ook wel ziet is dat als je dan niet een goed persoon hebt, dan gaat het eigenlijk gelijk mis in het begin. En dan gelooft de board er niet in en dan komt het eigenlijk nooit van de grond. Maar ik zou zeggen, die faalcultuur die mag meer en meer naar voren komen en uitgedragen worden naarmate je verder in die maturity komt. En in het begin is eigenlijk alles nog best wel in een klein comité, best wel afgesloten van de restorganisatie, ga je experimenteren met data. En pas later...
Ja. Neem je ook dat het niet zozeer naar productie gaat, is dat falen ook minder heeft minder impact. Op het moment dat je ook naar productie gaat, hoort falen er ook bij. Maar dan heeft het ook impact op de organisatie. Dan is het ook relevant om te gaan delen.
Ja, ja.
Hey, klopt. Fase 3, empowerment.
Ja, dat het is al een beetje wat ik besprak met dat voorbeeld van die airline waar we naar de finance afdeling ook gingen supporten met de data science. Een andere afdeling zou kunnen zijn, bijvoorbeeld de HR, weet je wel. Dus de echte meer traditionele afdelingen, die moeten ook in één keer met data en AI gaan werken. En wat daar dus eigenlijk moeilijk is, je hebt al in die eerste en tweede fase heb je eigenlijk al de technologie heel erg laten zien. Je hebt de mensen bij elkaar gekregen. Je hebt de data best wel georganiseerd. Maar nu moet je dus die HR en die finance mensen mee gaan krijgen. En die zitten echt nog wel met Excelletjes te werken. En die zijn nog niet klaar om echt data gedreven te worden. Dus daar heb je eigenlijk veel meer echt een hele grote stap nodig in die implementatie en in die funding. Omdat je kan dat niet allemaal zomaar financieren, weet je wel. Zij moeten ook gaan meebetalen.
En kan je eens wat ervaringen delen, wat die stap die daarvoor nodig is, wat je daar ervaart bij de projecten die je draait? Ja. Gaan mensen dan echt met hun hak in het zand of afdelingen die nog, ja, wat jij zegt, die met Excelletjes werken, die moeten ineens met hele andere tools gaan werken. Wat is jouw ervaring daar?
Ja, precies dat inderdaad. Hè. Dus mensen zijn er vaak onwennig, kijken een beetje de kat uit de boom. Mijn ervaring is, wat goed werkt, en ook een van de andere interviews vanuit de whitepaper. De organisatie daar die werkt dan met zogenaamde ambassadeurs. En later accelerator squads noemen ze dat dan. Maar ze kiezen 1 of 2 of 3 personen die binnen dat team eigenlijk de meest pragmatische en enthousiaste mensen zijn. En die er wel zin in hebben. En met die mensen ga je beginnen. En omdat zij uiteindelijk succes krijgen door die data en AI mee te nemen in hun werkroutine, wil uiteindelijk ook hun collega's worden toch een beetje jaloers. En die willen dat dan ook gaan hebben, weet je wel. En die super users of die ambassadeurs, die raken alleen maar meer enthousiast. En die kan je dan vaak gebruiken of vragen of ze bijvoorbeeld een roadshow willen doen om hun collega's te overtuigen van de nieuwe werkwijze.
Hey, en Steven, zijn dat mensen die al echt ook met op datagebied bezig zijn met Python? Of is dat meer het karakter?
Vaak gaat het meer over de operatie. Dus de typische recruiters bijvoorbeeld, als je het hebt over HR. Hè, die zijn niet per se vaak met data bezig. Die schuiven gewoon pdf'jes met cv's lang heen en weer. Finance medewerkers zijn natuurlijk ook wel wat meer data gedreven. Die kijken naar Excelletjes. Dus die,
maar op een andere manier ook weer misschien, hè?
Ja, een heel andere manier. Want je zit natuurlijk veel meer in de boekhouding en zo.
Veel handmatig werk, denk ik ook, toch nog wel in zo'n
organisatie. Ja, hoor. Vaak zie je dat er werkroutines zijn waarbij ze copy-paste Excel sheet 1 naar Excel sheet 2. En dat doen ze dan elke week bijvoorbeeld om tot het resultaat te komen.
Ik herinner me een project bij ING. Daar hebben ze ook op veel meetups over gesproken. Hoe ze dan name matching tussen verschillende accounts doen op schaal, geautomatiseerd. Maar dat het echt een helskarwei is om dat te doen. En ja, dat zal voor veel afdelingen ook iets zijn wat gewoon met de hand gebeurt.
Heren, ja. Mogen we niet los met voorbeelden? Dan hebben we een paar uur nodig.
Ja. Nou, dat is toch interessant. Want dit is waar onze luisteraars in de praktijk ook tegenaan lopen. Hè?
Dat is wel leuk. Wat je nu benoemt, hè, van die data issues, die beginnen dan steeds meer te spelen. En zeker in die vierde fase, als je naar die self-service analytics wil en die AI democratization, dan wil je eigenlijk bronnen ontsluiten voor alle andere teams in het bedrijf. Maar zo'n typisch operatieteam, bijvoorbeeld werkte voor een human resource bedrijf. En daar, als dan de data, maar ook de targets in het werkproces op de werkvloer niet in line zijn, zeg maar, met datagedreven werken, dan kan je hele rare dingen tegenkomen. Bijvoorbeeld, we hadden een systeem waarin ze dan de klant de locatie konden invullen. En er waren gewoon Amsterdam werd op 26 manieren geschreven, weet je wel. Dus hoe kan dat nou? En het meest gekozen beroep van wat die recruiters aanvinkten bij mensen die geïnteresseerd waren, was almoezenier. En waarom almoezenier? Weet je wel? En die denken dan helemaal niet na, oké, wat voor gevolgen heeft dit voor data science later en dus voor wat voor werkprocesverandering in de toekomst kan komen. En ja, wat ook zo erg was,
almoezeniers uit Amsterdam.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, zo gaat het dan. Alsmeer. En dan moet je daarmee werken, weet je wel. Dus dan, op zo'n project moet je dan uiteindelijk zeggen van, nou, dit kan niet zo. En er moet eerst een fix komen op dat systeem voordat we, zeg maar, hier een productiewaardige oplossing kunnen neerzetten die hun echt gaat helpen. Maar wat je ook zag is, we hadden dan bijvoorbeeld een model maken voor lead scoring. Dus welke klant kan je het beste bellen. Maar dan moet je eigenlijk weten.
Wat voor bedrijf was dit?
Wat zeg je?
Bij wat voor bedrijf was dit
ook? Ja, een HR resources bedrijf. Ah, dus ze willen mensen wegzetten bij klanten. Ja. Dus zo'n interstudent heet het dan, zo'n bemiddelaar, die is dan op zoek naar bedrijven waar ze mensen kunnen plaatsen. En sommige bedrijven die zitten nog niet in het klantenbestand. Dus dan wil je, je kan cold calling gaan doen bijvoorbeeld om klanten te gaan werven. Maar wat we zagen is, de interessenten die werden afgerekend op het percentage succesvolle belletjes dat ze hadden gedaan. Maar ja, als je dat target hebt, dan ga je natuurlijk alleen de belletjes loggen die succesvol waren. Dus wij konden niet zien hoeveel ze nou eigenlijk gebeld hadden en hoeveel niet succesvol was. Dus dan kan je ook niks zeggen over die succesrate van het bellen van die leads. Dus dit is echt zo'n voorbeeld waarbij je zegt van oké, implementatie-wise en ook met die piloot waar we het eerder over hadden en die brandstof, dan moeten dingen veranderen in dat werkproces van die personen op de werkvloer om uiteindelijk zo'n data-oplossing te omarmen en om dat succesvol te maken. En dat kan weer eigenlijk alleen als je zo'n sponsor hebt bovenin van die afdeling die daarin gelooft en die dat verplicht gaat stellen en die dat mogelijk maakt.
Nou, Steven, ik heb ook best wel wat use case discovery workshops meegemaakt bij organisaties. En dat was vooral een tijdje geleden, was dat heel hip. Hè? Dan ging je met een hele grote club, sloot je op en dan ging je allemaal muren en post-its vol kalken met allemaal ideeën. En het waren vaak de wildste ideeën. En dan was iedereen enthousiast, maar ja, als je dan keek naar wat staat er, dan zou het hele bedrijf zou totaal moeten veranderen. Een hele nieuwe verdienmodellen en alles wat we al doen, het gaat weg en we gaan iets heel anders doen. En je gaat die ruimte uit met heel veel energie en enthousiasme. En de volgende dag denk je, ja, maar dat kan natuurlijk allemaal niet. Dus we gaan gewoon weer door met wat we elke dag al doen.
Ja.
Terwijl de voorbeelden die jij noemt, die zijn eigenlijk heel klein en heel pragmatisch.
Ja.
En dat is voor veel bedrijven denk ik heel moeilijk om die stap te maken.
Zeker. Ja, we hebben een
model daar ook in.
Die vertelt daar wel over. Hè. Dus een van de andere geïnterviewden die ik nog niet heb laten passeren is Peter Broek-Roelofs van Dynic. Dynic. En zij maken de stoplichten en vooral eigenlijk de logica op stoplichten wie groen krijgt wanneer op een kruispunt, zeg maar.
Die lussen waar je overheen rijdt.
Ja, dus ze hebben inderdaad detectielussen in de straat. En dan rij je dan overheen. En dan detecteert dat kruispunt dat er een auto aankomt. En je weet hoeveel auto's er in elke richting staan te wachten. En dan zeg je op een gegeven moment, oké, jullie gaan eerst op groen. En dan gaat een ander op groen. Ja, dus daar kan je natuurlijk superveel slimme algoritmes achter plaatsen om dat stoplicht goed te laten werken.
Die doorstroom is belangrijk, dan kan ik me voorstellen.
Ja, zeker. Ja. Maar dit is een klein zijstapje van wat ik eigenlijk wil zeggen. Maar het is wel weer een leuk verhaal. Ik ga er maar gewoon voor. Maar bij een stoplicht, hè, je kan een stoplicht natuurlijk op basis van data slim laten kiezen welke stromen er als eerst doorheen gaan, zeg maar. Hè. En dan als je dan bijvoorbeeld een matcher kiest van, oké, ik wil gewoon zoveel mogelijk volume door dat kruispunt heen jassen, dan kan zo'n algoritme kan heel snel toegaan naar een status waarin het altijd bepaalde rijstroken op groen zet van de meest dominante richtingen en van de zijwegen waar dan één auto staat te wachten. Die krijgt dan nooit groen, snap je? Want die moet dan maar gewoon wachten, omdat er heel veel doorstroom is op de hoofdweg. En die ene auto, die is dan volgens dat algoritme heeft niet de prioriteit om ook erop te komen. Dus je ziet dat daar AI-oplossingen eigenlijk. En ook als je gewoon random, zeg maar, mensen licht op een richting op groen gaat zetten, dan worden mensen heel gefrustreerd. Want ze verwachten dat als je weg rechts op groen is geweest, dat zij daarna groen krijgen. Dus als stel dat dan eerst links groen krijgt en dan rechts weer en dan weer links groen, dan word je helemaal gek als bestuurder. Want dan is dat een kruispunt aan het doen, weet je wel. Nu ben ik aan
het doen. Ik heb het wel eens meegemaakt. Ja, sta ik dan goed op die lus, ga je naar voren en naar achter om die lus nog een keer te activeren.
Walter, die Tesla van jou, die doet dat toch automatisch, of niet?
Dat zou ik wel willen, ja. Dat ik een kastje heb met het automatische signaaltje naar zo'n verkeerslicht. Walter komt eraan op groen, jongens.
Ja, daar zie je dus dat AI niet per se een goede oplossing is. Hè? Want eigenlijk kun je daar wat heel logisch is, gewoon om inderdaad om een rondje te gaan van links, rechts, iedereen om zijn beurt met een bepaalde timer. En dat is eigenlijk wat je aan het optimaliseren bent in plaats van groen voor elke richting, wanneer dan ook, zeg maar. Dus daar zit je ook al heel erg aan business rules vast. Maar terugkomend op je, want dit was dat zijstapje, maar terugkomend op je vraag van, al die use cases en die longlist en hoe converteert dat dan naar bruikbare ideeën, hè, in plaats van organisatieveranderende cash cows die weet ik veel, heel veel tijd kosten. En die Peter Broek-Rollers van Dinnick, die zei dus van organisaties moeten begrijpen sowieso ten eerste dat je geld moet uitgeven om geld te verdienen. Spend money to make money. En als je dan dus gaat spenden, begin dan eigenlijk eerst met te kijken naar intern laaghangend fruit use cases die je interne proces verbeteren. Want vaak voor interne procesverbetering heb je niet een hele ingewikkelde applicatie nodig die er super strak uit moet zien, hè, want het is intern gebruik. Stel dat je een use case hebt die inderdaad een nieuwe revenue stream oplevert of een nieuw product, dan gaat dat ook vaak gepaard met echt een nieuwe applicatie ontwikkelen, een nieuw product, marketing, en je moet het gaan verkopen. En dan ben je al zoveel verder en zoveel geld kwijt voordat je pas die eerste centen gaat verdienen weer.
Zonder dat je echt met een dataproduct bezig bezig.
Ja, inderdaad. Ja, en wat Peter daar best wel goed zei als laatste comment over dit onderwerp van, wat je dan beter kan doen is dat idee verkopen eerst. Pitchen bij je klanten en kijken of zo'n klant geïnteresseerd is om dat samen te ontwikkelen. En dan krijg je eigenlijk ook wat budget vanuit hun. Want dan heb je eigenlijk al je eerste klant om zo'n moeilijker use case op te gaan pakken.
Wat ik zo mooi vind van de koers die bijvoorbeeld Google Cloud momenteel vaart, is dat ze zeggen, je hebt die processen en die kunnen veel slimmer gemaakt worden. En wat Google nou probeert is juist in te tappen in zo'n proces. Van, we pakken een deelstuk van het proces, daar hangen we een slimme oplossing aan, terwijl het bestaande proces wordt verder niet aangeraakt.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan? Is het verstandig om zo'n heel proces dan stukjes te pakken?
Nee, supergoed. Haakt een beetje in op wat Peter zei, maar de laatste die ik nog wil quoten uit de white paper en wil bedanken ook voor de interviews die ik heb gedaan, is Doron Reuter van ING. En die zegt ook op een gegeven moment van, als je zo'n use case hebt, denk dan na over dat model. Is het één kleine feature in het bestaand proces en bestaande applicatie? Of is het een model wat een hele nieuwe feature en nieuw proces veroorzaakt? En dat eerste is natuurlijk vele malen makkelijker om te implementeren en toe te passen. Wat veel sneller rendabel is dan het tweede ding. En dat is heel goed om bij die eerste inschatting voordat je een use case kiest over na te denken.
Heren, hele mooie voorbeelden. Ik ga even terugduwen naar het model, hè, want er is er nog eentje die open staat, Steven.
Ja.
Naast de initialisatie, oftewel hè, het klaarmaken, het experimenteren en empowerment. De laatste is AI democratize. Vertel.
Ja, het is een beetje een futuristische fase die we eigenlijk nog niet in Nederland heel veel zien. Ook zelfs in het buitenland weinig. Hè, maar misschien zou je kunnen stellen dat zo'n bedrijf als Google daar dan is.
Wat houdt dat in? AI democratize?
Ja, eigenlijk zeggen we van, je wil, dat noemen we dan AI literacy. Dus begrip van artificial intelligence en data en wat het kan betekenen voor je werkproces. Je wil dat dat in de genen zit van iedereen in de organisatie. Dat betekent dat die HR-manager of die finance persoon eigenlijk continu bij al hun werk nadenken van, hey, dit is een repetitief proces. Of dit proces kan beter en is niet optimaal. En dat ze dan zelf dat kunnen aangeven bij het core innovatie team. Van oké, hier zit een mogelijke use case die veranderingen kan veroorzaken. En ik heb wel eens gehoord dat een bedrijf bijvoorbeeld als ingangseis bij elke sollicitatie voor elke medewerker vereist dat iemand SQL kan. En dat misschien klinkt een beetje als best wel een gekke eis, hè, of om bijvoorbeeld aan een recruiter te vragen dat hij SQL kan. Maar op die manier dwing je wel af dat die personen allemaal analytisch zijn en in staat zijn om zelf queries en zelf analyse te doen over het werk wat ze doen en met een datagedreven mindset naar dat operationele proces kijken.
Raad je daarmee iedereen ook aan om bijvoorbeeld SQL training te doen als je die kennis nog niet hebt?
Nee, niet per se. Maar wat we wel aanraden en wat we ook wel zien in klanten van ons die de stap van 3 naar deze fase willen maken, is dat ze echt significant investeren om al hun mensen op te leiden op het gebied van data. En wat ze dan vaak doen is bijvoorbeeld meer een analytics translator-achtige cursus. Dus dat je aan iedereen en mensen in de werkvloer en praktijk vertelt van, oké, wat kan data nou betekenen voor je? Hoe werkt dat precies? Hoe zou je het op jouw proces kunnen toepassen? En een hele mooie stunt van Heineken, een klant waar we werken, die hierop inhaakt, is, ze hadden voor hun capability hadden ze een bierveeltje gemaakt. En op de achterkant van het bierveeltje kon je je business idee of je use case kon je schrijven. En dat kon je dan in de brievenbus gooien van de analytics team. En dus dat is dan een beetje een promotiemiddel om iedereen een soort van de middelen te geven om na te denken over hun werkwijze slimmer te maken.
Hey Steven, nog twee vragen over dat AI democratize. Hey, ja. Kan jij, niet in Nederland, maar wereldwijd, één of twee bedrijven noemen die daar in die fase al zijn? En twee, Walter, die vroeg aan je van, joh, welke cursus zou je dan moeten doen? Hè? Kan jij aangeven aan de mensen die luisteren en inderdaad die nog niet in de Python zitten, welke cursus zou jij aanraden om in ieder geval eens te kijken van, hey, dit is in ieder geval wat ik moet weten?
Ja, het eerste met het bedrijven noemen die daar zijn. Ik heb het zelf helaas nog niet ervaren in zo'n bedrijf. En het is vanaf buitenaf heel moeilijk om te beoordelen of een bedrijf compleet AI gedreven is. Een bedrijf waarvan ik dat voorbeeld noemde met die SQL als ingangseis. Gerucht als het goed is, komt van Uber af. Het is een relatief nieuw bedrijf, start-up. Dan kan je zo'n eis van begin af aan al neerleggen. In plaats van wat ik in het begin zei, dat is veel moeilijker om voor een traditioneel bedrijf daar naartoe te kantelen. Maar ik denk een beetje dat je toch wel moet denken aan de tech-giganten van nu die net begonnen zijn. En die dat van het begin af aan gelijk goed hebben kunnen organiseren. Je tweede vraag over welke training ik zou aanraden. Ik zou dus niet mensen eigenlijk allemaal op een Python-cursus sturen of een SQL-cursus. Ik zou eigenlijk veel meer die Analytics Translator-achtige cursus doen. Of Data Science for Product Owners bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk conceptueel uitlegt wat Data Science is. En hoe en met voorbeelden in hun industrie laat zien hoe hun werkwijze aangepast kan worden door Data Science. En wat ongeveer die stappen zijn. En dat zij eigenlijk meer dan wie dan ook het belangrijk zijn voor het succes daarvan. Dus die mensen in die werkvloer, die moeten eigenlijk het ownership nemen van zo'n model. En die moeten die ambassadeur worden. En anders kan het eigenlijk niet succesvol worden.
Zijn die cursussen te vinden op Coursera?
Ja, ik denk op Coursera en zo. Daar heb je meer gewoon cursussen over wat het is. En dat kan allemaal wel. Ik denk dat het veel meer helpt voor mensen als het echt heel praktisch en tastbaar en dicht bij huis komt. En dat het wat minder generiek is. En ik denk dat je dan toch wel vaker bij een of andere partij terechtkomt. Bijvoorbeeld ons. Wij doen het ook. Dat je gewoon een custom training bouwt voor het publiek en voor die mensen. En je kan zoiets opnemen, hè, en je kan er een webtool van maken. Dat mensen altijd kunnen terugkijken in de organisatie. Dan kan je het in het leerpad opnemen van mensen. En op die manier kan je dan dat materiaal verspreiden. Dus ik denk dat dat succesvoller is dan dat je mensen gaat vragen om bijvoorbeeld op Coursera of op een ander gratis online platform een cursus over data te gaan doen. Ik denk dat te veel gevraagd is voor veel mensen. Gewoon een classroom en dat verplichten in de learning journey toegepast op hun industrie, dat werkt denk ik het beste.
Ik kan me voorstellen dat er ook binnen organisaties heel veel kennis beschikbaar is. Helemaal als je wat verder komt in die fases. Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, dat is heel mooi hoor, wat je noemt. Hè? Dus je zegt eigenlijk in een model beschrijven van die pioniers die begonnen met die proof of concept en die early stage innovatieclub, die krijgen in plaats van dat ze het zelf doen, krijgen ze steeds meer een expertrol door die journey heen. Dus in die enterprise empowering en in die AI democratization zijn zij niet meer degene per se die al die oplossingen bouwen, want dat is inmiddels gedecentraliseerd bij de business zelf. Maar ze zijn wel het point of contact en de SME's binnen de hele organisatie waar de vragen heen gaan als zo'n gedecentraliseerde science club er niet zelf uitkomt. Dus zij gaan eigenlijk veel meer een interne consulting club, maar ook heel actief moeten zij bezig zijn met het verspreiden van die datagedachten door het bedrijf. Dus door workshops te doen, door weet ik veel, een interne portal, door een community op te richten. Zij worden echt je data science champions, zeg maar. En gaan die verandering drijven samen met zo'n sponsor.
Ja. Hey Walter, wat gaat de tijd toch snel als het interessant is? Ik kan nog uren over dit onderwerp praten met Steven. We moeten alweer afsluiten, Walter. Ontzettend interessant, ja?
Nou, ik zit me te denken, we hebben heel veel informatie hebben we hier behandeld. Die vier fases hebben we doorheen gegaan. Maar hoe kom je daar nou als bedrijf zelf achter, in welke fase je zit?
Ik kan een aantal dingen doen. We hebben een gratis self-assessment gemaakt. Die kan je opzoeken op internet. En dan kan je...
Ja, zet hem er ook bij in de show notes, dan leuk. Ja,
dat zou wel mooi zijn inderdaad. Daar kan je aan de hand van 8 vragen een klein beetje een feeling krijgen over oké, wat zijn dan die onderwerpen en die assen en hoe pakken die voor mij uit? Dat is dan een eerste teaser, zeg maar. Als tweede zou ik je aanraden om gewoon deze whitepaper te downloaden. Hij is gratis. Lees eens door die assen en die elementen heen en probeer eens jezelf te plotten op die assen van oké, waar sta ik nou en op welke as laat ik het een beetje vallen? Ja, en als laatste kan je natuurlijk gewoon door ons bijvoorbeeld of door een ander bedrijf misschien een scan laten doen, een serieuze scan. En dan kijken we gewoon over heel veel onderwerpen heen, al die assen en alle details. Gaan we met code kijken, met allerlei mensen praten in de organisatie, architectuur platen bekijken. En dan geef je gewoon een heel gedetailleerd rapport over waar je staat. Dus dat zijn de 3 mogelijkheden. Ja.
Oké, maar show notes prima, maar het is gewoon te vinden bij jullie op de site codedatadriven.com.nl en dan staat er op de site, ik heb net even gekeken waar je dus de whitepaper vindt en de self-assessment. Gewoon doen, want het is ontzettend interessant. Hey gaaf, Walter, dit was weer een top uitzending. Heel leuk onderwerp, waar ik altijd heel enthousiast voor word. En dat was hem weer, Walter.
Ja, Steven, dankjewel voor deze heldere toelichting. Ik hoop dat het voor luisteraars ook duidelijk is welke stappen ze moeten zetten. Dat je aan de ene kant aan die analytical capabilities moet investeren. Maar vooral dat werk aan de winkel is voor die business adoption. En dat toch wel eens het vliegwiel kan zijn waar bedrijven naar zoeken.
Steven, bedankt. Walter, bedankt. En dat was hem weer.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu? Total Data.